weerbaar ermee om kunnen gaan. Hè? Hoe zouden wij niet iedere keer de kaart kunnen spelen van hé, we vinden ons benadeeld. Nee, hoe gaan wij ervoor zorgen dat we dat gevoel niet meer krijgen?
Hallo, welkom bij de podcast van De Assistent. Een podcast voor jeugdtrainers en coaches uit het Amsterdamse. Mijn naam is Sascha Werlich. Ik werk als sportpedagoog en ondersteun diverse Amsterdamse verenigingen. En vandaag bij mij Tom Verhoek, ook sportpedagoog. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel, zin in.
Ja, hey, als sportpedagoog, ik geef best wel veel workshops. Vier inzichten, positief coachen, teamdynamica, de kracht van sport, een nieuwe. En jij bent volgens mij vooral wat langere trajecten bij verenigingen.
Ja, klopt. Ja, ik sta voornamelijk wel echt in en op het veld, zeg maar. Dus bijvoorbeeld trajecten met rode kaarten of teams die niet zo heel fijn of prettig lopen, waarbij de trainer moeite heeft, dan begeleid ik die echt een aantal weken achter elkaar. Dus klopt, er zit een verschil in.
Ja, nice. Nou, daarom zit je hier ook, want vandaag gaan we het hebben over grensoverschrijdend gedrag en wat het nou is. En we proberen natuurlijk heel vaak heel veel dingen te voorkomen en daar zijn we ook mee bezig. Maar dat lukt natuurlijk ook niet altijd. Even nog over jouzelf verder. Jij bent zelf ook actief in voetbal, toch?
Ja, ja. Ik ben op mijn 18e eigenlijk gestopt zelf met voetballen en toen trainer geworden. Bij een aantal clubs in Amsterdam. En de afgelopen 5 jaar als hoofdtrainer bij een club in Amstelveen. En nu ben ik net geswitcht naar een nieuwe club in Vijfhuizen. En daarnaast ben ik sportpedagoog. Dus ik zie best wel veel voetbalvelden door de week en in het weekend.
Ja, ja, nice.
En daar ben ik blij mee, hoor. Dus is beter dan de hele dag op je kantoortje zitten. En tenminste, beter voor mij. Dus ik vind het leuk om te doen. Ja.
Ja. Hey, grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. Waar denk jij aan als het gaat over grensoverschrijdend gedrag?
Waar denk ik aan? In de zin van wat het is of in de zin van wat ik heb meegemaakt op de velden?
Ja, nou, wanneer is het grensoverschrijdend? Wie bepaalt dat eigenlijk?
Ja, ik denk eigenlijk met name de andere persoon, zeg maar. Dus iedereen die het ervaart als onplezierig wat jij op dat moment doet. Zou je kunnen bestempelen of kunnen betitelen als grensoverschrijdend gedrag. Alhoewel je denk in het dagelijks leven ook wel een beetje nu moet gaan oppassen dat je achter ieder grapje of ding gaat nadenken. Kan ik het wel zeggen of kan ik het niet? Ik ben ook wel iemand die, je kan af en toe ook een foute grap maken, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Alleen, hoe vaak en tegen wie doe je dat dan? En als iemand dat onplezierig ervaart, dan zou het al grensoverschrijdend kunnen zijn. Maar nogmaals, met de context dat het wel. We moeten ook wel gewoon lekker normaal kunnen blijven doen, vind ik. En af en toe een grapje kunnen maken.
Ja, dus het hoeft niet altijd expres te zijn.
Nee, zeker niet.
En het lastige is dat de ontvanger het eigenlijk een beetje bepaalt.
Ja.
Maar goed, we hebben natuurlijk, als je kijkt in het sporten, zijn natuurlijk wel vaak ook wat gedragsregels. Daar hebben we het ook een keer over gehad in de eerdere podcast. Van ja, spreek je nou met elkaar af?
Mm-hmm.
Dus als iemand daarover de grens gaat of iets anders doet dan afgesproken, dan zou je dat wel als grensoverschrijdend kunnen bestempelen.
Ja, als je het even terugbrengt naar inderdaad het teamverband, hè, in dit geval voetbal, maar het kan natuurlijk in ieder teamverband als je een aantal afspraken met elkaar maakt aan het begin van het seizoen. Gedragsafspraken of regels. En je gaat daarin een grens over van een ander. Dan zou dat als heel onplezierig ervaren kunnen worden door de ander. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En dan is het op dat moment denk ik al grensoverschrijdend gedrag, omdat de ander dat zo ervaart.
Ja, en nou zijn wij natuurlijk met name ook voor de jeugd sporters en de jeugdcoaches.
Mm-hmm.
Daar heeft een trainer denk ik dan wel een bepaalde rol in ook. Op het moment dat je signaleert dat binnen je team of je sporters naar andere teams toe, ja, als ze over de grens gaan.
Ja, vaak zijn juist die dingen, denk ik, die onbewust zijn, die observeert of signaleert de trainer, denk ik wel. Hè. Dus net even zeggen tegen iemand die heel klein is, hey kleintje, speel die bal naar mij bijvoorbeeld. Wat al echt als hij dat al meerdere keren heeft gehoord en ook op school, en ook, dan komt dat niet prettig, denk ik, over en binnen bij die persoon. Dus dat kan de trainer wel signaleren. Maar je hebt natuurlijk ook grensoverschrijdend gedrag dat juist bewust en expres is, denk ik. En dat is denk ik moeilijker traceerbaar voor de trainer.
Want dat gebeurt meer achter zijn rug om.
Ja, of ja, achter de schermen in de kleedkamer. Ja. Of net voordat de training begint. Of net als de trainer zich omdraait. Ja, dat denk ik wel, ja.
En als je het niet weet, kan je er ook niks aan doen?
Nee. Ja, en dan hangt het natuurlijk weer af van wat is... Kijk, je hebt niet alleen de trainer, hè? Je hebt natuurlijk ook teamgenoten die daar een rol in spelen. Geef je degene die op dat moment bewust grensoverschrijdend gedrag, of pestgedrag aan het uitvoeren is, geef je die een podium? Of kiezen teamgenoten en medespelers ervoor om het gedrag af te keuren? Want vaak zien die wel wat er in de kleedkamer gebeurt en wat er op dat moment op het veld gebeurt als de trainer zich omdraait. Dus die, het is niet denk ik alleen de trainer. Ik denk ook dat de leeftijdsgenootjes en teamgenoten daar een rol spelen.
Oké, maar wat zou je dan... Stel je voor, je bent coach en je hebt het vermoeden dat er binnen het team bijvoorbeeld onderling gepest wordt. Of dat er bijvoorbeeld van, ja, maar jij kan helemaal niks en we verliezen elke wedstrijd. Het komt gewoon door jou, dat soort dingen. Wat zou jij dan adviseren wat je daarmee zou kunnen doen?
Nou, even praktijk. Hè. Je ziet best wel veel ouders, trainers, hè, wat vaak hetzelfde zou kunnen zijn, is... Die dat dan op dat moment willen oplossen en ingrijpen. En dat gaat dan vaak met stemverheffing of het heets van de strijd. En ik denk dat het veel zinvoller is om de twee kampen of de twee personen tegenover elkaar te zetten. En dingen met elkaar uit te spreken en aan te geven van hey, dit komt zo binnen bij Pietje. Ben je daarvan bewust? En snap jij dat andere teamgenoten van jou het vervelend vinden dat jij dit op dit moment aan het doen bent? Dus ik zou meer gaan zitten en daar als trainer een rol in spelen. Want soms is het ook, als ik tegen jou de hele tijd krullenbol of kleintje of weet ik veel wat zeg. En ik denk, nou, het is gewoon, dat is oké.
Ja.
Dan is het misschien voor mij wel... heel even goed om te beseffen hoe het bij jou binnenkomt en wat het met jou doet. Omdat het ook al op andere plekken in het dagelijks leven zeg maar tegen je gezegd wordt of dat er in het verleden is iets gebeurd of wat dan ook. En als ik dat dan weet en ik ga daar dus dan alsnog bewust mee door. Ik denk dat we dan nou, bij een aantal clubs hebben bijvoorbeeld commissie goed gedrag of sportiviteit en respect. Ja, dan kom je denk ik in een volgend traject, want dan ben je bewust... terwijl je weet dat je de andere kwetst, pijn doet of een grens overgaat. En dan ben je denk ik bewust bezig om iemand een zeer naar gevoel in het team zeg maar, te geven.
Ja, ja. Oké, dus het kunnen soms kleine dingen zijn. Misschien niet bedoeld of half bedoeld of onhandig. Ja. En dan moet je daar als trainer gewoon over gaan zitten. En eigenlijk het gesprek aangaan van, goh, heb je door wat je doet? En zie je wat het effect is? Vind je dat... Vind je dat zelf prettig of wil je wat anders doen? Maar je hebt ook kinderen die bewust bijvoorbeeld lopen te pesten.
Ja. Ja, en je hebt wel een aantal verenigingen die bewust... bijvoorbeeld de 10-minuten gesprekken die je op school hebt.
Ja.
Als je een relatie opbouwt natuurlijk als trainer-coach of als ouder... en je speelt een rol trainer met je groep. Als je daar één keer in de 3-4 maanden even 5 minuutjes... tijd maakt voor een speler om 1-op-1 of voor een training even die relatie zeg maar op te bouwen. Dan kom je best wel achter een aantal dingen, denk ik. Die spelen waar jij misschien als trainer ook helemaal niet bewust van bent. Van, oh, vindt hij dat de hele tijd vervelend? Oh, is de kleedkamerdeur dicht? En wat gebeurt er dan? Dan kom je denk ik wel achter een aantal andere dingen als je een relatie opbouwt met je spelersgroep. En je ziet echt verenigingen die daar zeer actief mee bezig zijn en waarbij het dus sneller boven water komt als er iets speelt.
Ja. En dat is heel mooi, een beetje zo halverwege het jaar, dat je een pas op de plaats maakt.
Ja, kan inderdaad, zoals nu, rond december, januari om dat te doen.
Ja.
Maar kan ook random van... We hebben allemaal verschillende type trainers natuurlijk. Er zijn ook trainers die met ze zitten en daar heb ik helemaal geen... Dit is allemaal veel te statisch. En het kan ook gewoon even voor een training. Je bent zelf als trainer ruim op tijd aanwezig. Komt een spelertje, die is ook mooi vroeg. Nou, hoe gaat het? En wat is op school? En soms is het grensoverschrijdende gedrag misschien helemaal niet in je team, maar is er juist net iets op school gebeurd waar jij rekening mee kan houden zometeen tijdens je training.
Ja. Dan heb je ook zo'n speler die met gestrekt been altijd duel aangaat.
Ja.
En die daar misschien, ja, in de jeugd krijg je denk ik nog geen kaarten, of wel?
Het hangt meer van categorie af. Dus of je A-categorie of B-categorie speelt. En of je dus een scheidsrechter hebt van je vereniging. Of van, daar kan het mee te maken hebben. Maar even los van de kaarten, je kan eruit gestuurd worden.
En, ja, precies. En nu zitten we natuurlijk heel erg in het voetbal. Maar kan ook bij andere sporten.
Ja.
Wat moet je daar nou mee als trainer? Dus iemand die echt doelbewust een overtreding maakt die echt over de grens is.
Ja. Ja, wat moet je. Kijk, ik vind nog wel. Er zit een verschil, denk ik, in of het duels om de bal zijn of niet. Hè. Je hebt slaan, spugen, natrappen. Wat allemaal zonder bal is. Als je nu, je gaf het voorbeeld met gestrekt been ergens ingaan. Ja, als dat dus een duel om de bal is, dan kan dat hard zijn. Dan kan dat donkergeel zijn of rood zijn. Ik denk dat dat wel twee verschillende voorbeelden zijn. Hè? Dus een duel wat hard is om de bal, of een duel waarbij eigenlijk helemaal geen bal.
En waarom is dat anders voor jou?
Nou, omdat het ene wel. Kijk, als je iemand spuugt of slaat of trapt, dan heeft dat niks meer met het voetbalspel te maken. Als je te grof een duel ingaat om te veroveren. Dan moet je dat ook leren om dat op een andere manier te doen.
Ja.
Maar het andere heeft denk ik veel meer met gedrag te maken. En ik denk dat het eerste voorbeeld dus met gestrekt been erin gaan veel meer met vaardigheid te maken heeft. Dus hoe je,
en misschien fanatisme.
Ja, zeker kan meespelen. Of ik zie ook wel eens bij jeugdwedstrijdjes jongens van 7, 8. Dan denk je, oh, wat een overtraining.
Ja.
Maar daar zit helemaal niks vijandig. Nee, ja. Dat is gewoon. Die doen supergoed hun best om met alle macht en middelen bij die bal te komen.
Ik moest die bal terugwinnen.
Precies,
dus
precies. Ja, mijn
best.
Trainer roept mij dat ik zo snel mogelijk moet terugverdedigen en dat ik de bal moet afpakken.
Ja,
en dan denk je af en toe, oh, dit kan eigenlijk echt niet. Nee. Maar daar zit denk ik niet zo heel veel kwaads in. Dus dat is meer denk ik het aanleren van andere vaardigheden. Slaan, schoppen, natrappen, spugen, dat is denk ik.
Ja, er zit er wel wat kwaads in.
Ja.
Wat kan je daarmee doen dan? Wat moet je daarmee doen?
Met het slaan en schoppen?
Ja.
Als trainer, als bestuurder, als sportpedagoog, vanuit welke rol?
Als trainer. Ik ben die ouder en ik heb gezegd, joh, ik wil wat training geven. En ik heb dan een speler die op deze manier wedstrijden aangaat.
Ja.
Of onderling, met kan ook.
Ja. Ja, kijk, je had natuurlijk, als je simpel kijkt, of het grootste wat er gebeurt is dat je geschorst wordt en dat je een week niet mee mag doen of mag trainen of een twee wedstrijden niet mag spelen of noem het maar op vanuit de club. Maar de vraag is of je daar natuurlijk dan het probleem mee oplost. Dan heb je.
Maar dat doet het bestuur dan? Want dat zijn gewoon afspraken binnen de vereniging.
Ja, kijk, als er echt een rode kaart is geregistreerd, maakt even niet uit in welke sport, dan komt er vanuit de bond een straf. Maar je hebt natuurlijk ook dat.
Maar dan nog kan je daar zelf als vereniging denk ik ook nog wel wat mee.
Precies. En je hebt natuurlijk ook gewoon het teams die zeggen van ja, dit wat er nu is gebeurd kan echt niet. Je hebt geen rood gekregen maar wij hebben gezien wat er is gebeurd. Je mag 2 weken niet voetballen. Alleen dan heb je gestraft. En dan heb je denk ik nog niet de speler zelf geholpen. Dus we hebben het bijvoorbeeld bij een club in Amsterdam. Een soort rode kaartenvolgsysteem, om het maar zo te noemen.
Mm-hmm.
Dus dat gaat niet om even shirtje vasthouden voor een doorgebroken speler, maar echt de voorbeelden die we net noemden. En daar zit bijvoorbeeld een excuusbrief schrijven aan de andere vereniging. Als er beelden zijn van die wedstrijd onder ogen zien wat er is gebeurd. Excuus bieden aan je groep. Nagesprek met sportpedagoog en trainer. Nagesprek met tegenpartij, al die dingen. Dus echt bewust ermee bezig zijn wat er op dat moment gebeurd is en wat dat voor gevolgen heeft voor een beenbreuk bij de tegenpartij of iemand die minder plezier heeft in voetballen of bestuursleden die dan met elkaar heen en weer moeten mailen over jouw zaak. Dus inzien wat de gevolgen zijn van jouw handel op dat moment. Dat doen we. Ja, en wat ik de laatste, dat is eigenlijk sportpedagoog en de gedragstrainer in één, om het maar zo te noemen. Ik sta naast dat ik sportpedagoog ben ook veel op basisscholen en middelbare scholen, waar ik dan gedragstrainingen geef. Is dat we ook gaan kijken of we met de school iets kunnen doen. Dus vaak speelt dit probleem, doet dit probleem zich niet alleen voort op bij de vereniging. Ja. Maar zijn we ook aan het kijken van, hey, hoe is het gedrag dan op school? En kunnen we jou daar eigenlijk met dezelfde doelstellingen tegelijkertijd helpen, zodat school weet wat jouw hulpvraag is en de vereniging weet, en dat we beide nou jou dezelfde kant zeg maar op willen duwen. Dus ik denk dat dat nog een goede kan zijn. Nou, dat kan natuurlijk niet ieder ouder of trainer doen. Wel zo'n volgsysteem met kaarten en in laten zien wat de gevolgen zijn. Ja, en ik denk dat daarnaast heel erg goed is dat je met de speler zelf, als trainer, als medespelers, uit gaat leggen wat, ja, wat de gevolgen zijn zeg maar, voor het team. Hè? Met een man minder spelen, niet meer mee mogen doen in wedstrijden, te weinig wissels hebben, noem maar op. Ja, wil die dat? Accepteer je dat dit de gevolgen zijn? Of denk je van, nou, dit is niet het teamsport?
Ja. Dus eigenlijk, het straffen, dat is één. Ja. Maar het is superbelangrijk om een soort gedragsverandering te krijgen, te ontwikkelen. En dat doe je door inzicht te geven van, ja, dit zijn de gevolgen. Waar iemand misschien in het eerste moment, het kan natuurlijk zijn dat jij tijdens een wedstrijd super gefrustreerd bent, iemand een klap geeft.
Ja.
Je krijgt een rode kaart, je wordt gestraft. En dan zeg je van, nou, dan kan je daar ook een soort traject aan gaan koppelen om ze te leren, ja, eerder bewust te zijn van de gevolgen.
Ja, en vooral in te zien inderdaad wat er op dat moment de gevolgen zijn. En dan dat het hopelijk effect heeft op een eventuele volgende keer. Dat hij weet wat er allemaal bij komt kijken.
Ja. Als, maar dat is best wel veel wat je dan moet doen als
trainer. Ja, en de vraag is of het bij, ik denk dat steeds meer clubs echt hier commissies voor hebben. Hè? Dus ja. Dat dit weg wordt gehouden van de trainer slash ouder. Dus ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Dus dat er niet alleen maar bam straf is, maar dat er ook echt, nou, dan met jou.
Want hoe ziet zo'n commissie er dan uit?
Ja, er zitten vaak 4-5 mensen in die vrijwilliger zijn bij de vereniging. Vaak zit er ook een vertrouwenspersoon in. Die hebben dan met elkaar, de ene heeft maandagavonddienst of de andere woensdagavonddienst of noem maar op. Dus dat ze ook niet structureel alles bij één persoon terechtkomt. En die gaan dan in gesprek. Die krijgen de brief binnen van de KNVB, of van de voetbalbond of van een andere bond. Die krijgen de brief binnen eventueel van de tegenpartij, verslag van hun eigen trainer of coach. Die gaan dan met die speler aan de slag. En bij clubs waar wij zeg maar sportpedagoog zitten, worden wij dan ook vaak ingeschakeld. Dus dat is denk ik goed. Zodat het ook weg wordt gehouden bij de relatie met de trainer. Om het dus dat hij, als hij dan weer komt trainen, dat het weer lekker over voetbal kan gaan. En dat hij dan niet nog 8 keer van zijn trainer te horen krijgt wat hij allemaal niet goed heeft gedaan de vorige wedstrijd. Dus ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Maar daar heb je wel kader voor nodig bij een vereniging.
Ja, precies. Maar goed, dus sommige verenigingen zien in dat het superbelangrijk is. En die hebben zo'n commissie.
Ja.
Sommige verenigingen daar
zien het denk ik ook wel in. Alleen de vraag is of je zo'n commissie overal kan oprichten.
Ja, maar het is dus ook wel interessant dat er bij elke vereniging zit natuurlijk een heleboel ouders met hartstikke veel kwaliteiten.
Ja.
En soms weten verenigingen helemaal niet welke kwaliteiten er liggen.
Ja.
En als je daar ook in gaat verdiepen.
Nou, je hebt natuurlijk best wel vaak dat de ouders, ja, welke rol moet ik nu gaan vervullen? Of wat moet ik nu gaan doen bij de vereniging? En ja, dan krijg je een inschrijfbrief en dan, nou oké, ik doe maar kantinedienst of wat dan ook.
Ja.
Maar dit soort rollen, commissies, zijn denk ik juist ook heel goed om op te laten pakken. Ja,
ja, precies. Je zegt ook, dat vind ik ook wel interessant, je wil ook niet dat die trainer, oké, er is iets gebeurd, dat was over de grens. Daar komt een straf op vanuit de bond waar je voor sport. Daarnaast wil je er vanuit de vereniging wat. Maar je wil ook niet dat die trainer elke keer opnieuw daar ook weer op terugkomt.
Nou kijk, weet je wat het mooie is aan bijvoorbeeld sportpedagoog of een commissie? Is dat die dus eigenlijk steeds over dit probleem of dit specifieke gedrag kunnen praten met desbetreffende speler. En dat de trainer en de ouder gewoon bezig kan zijn met de rest van het team. En als die jongen dan weer terugkomt of meisje, weer terugkomt, dat het gewoon weer lekker over voetbal kan gaan. Of over rugby kan gaan. Of over welke sport dan ook. Maar gewoon...
Over de sport.
Ja, dat het niet de hele tijd is van... Oh ja, dat was er gebeurd. Oh ja, dat moeten we nog uitpraten. Dus ja, ik denk dat dat echt een goede ontwikkeling is. Wat ik nu wel steeds meer zie. Misschien ook wel uit nood geboren. Omdat ouders zeggen van... Ja, ik wil wel de rol van trainer. Maar het moet wel die anderhalf uur tijd op het veld. Die heb ik met ze. Maar ik kan niet nog 10 andere taken vervullen. En ik denk dat het makkelijker wordt hoor. Als, als je trainer bent. En je wel even een kwartiertje bijvoorbeeld eerder voor zo'n training bent. Een relatie kan opbouwen met de speler wat ik net benoemde. Dus dat er daardoor ook minder negatieve gebeurtenissen volgen in zo'n seizoen. Hè? Hetzelfde als je geen afspraken maakt aan het begin van het seizoen.
Ja
dan wat is nou goed of fout halverwege. Dan komen er allemaal discussies op gang die je volgens mij kan voorkomen. Dus ik zeg niet van joh, anderhalf uur op het veld, dat moet alleen de trainer doen en voor de rest niks. Maar in dit soort zwaardere gevallen denk ik wel dat het heel goed is. Dat er meerdere handjes zijn.
Ja. Want zo'n trainer bepaalt ook natuurlijk of je wel of niet speelt.
Precies.
En dat soort dingen.
Ja.
Hey, een hele andere vraag zit ik in één keer te denken.
Ja.
Wat nou als de tegenstanderspelers echt over de grens gaan of ruzie uitlokken of wat dan ook. Dat zie je natuurlijk ook. Wat kan jij als coach dan doen?
Ja, dat eigenlijk ook wel de laatste paar jaren. Je hebt natuurlijk, je kan twee kanten op kijken of beredeneren. Je hebt het over, kunnen wij zelf weerbaarder worden voor wat er gebeurt met de tegenstander? Stel, we zijn een club in Amsterdam en wij vinden dat we racistisch een aantal keren of discriminerend een aantal keren worden aangepakt. Of dat de scheidsrechter bewust tegen ons is omdat we van Marokkaanse afkomst zijn of van Turkse of juist van Nederlandse afkomst zijn, maakt even niet uit. Dan kan je denken van oké, het ligt aan hun en het is hun probleem. Of je kan denken, nou, zouden wij hier weerbaarder mee om kunnen gaan? Hè? Hoe zouden wij niet iedere keer de kaart weer kunnen spelen van hey, we vinden ons benadeeld? Nee, hoe gaan wij ervoor zorgen dat we dat gevoel niet meer krijgen? Volgens mij zijn daar de afgelopen jaren ook wel aardig wat workshops ingegeven over weerbaarheidstrainingen bij sportclubs. Ja, en het tweede is dat ik denk dat het altijd wel goed is om als trainer, coach je gevoelens te uiten, zeg maar, na afloop van zo'n wedstrijd richting de bond of richting het bestuur van de tegenpartij, wat jij op dat moment hebt ervaren. Uiteraard zo objectief mogelijk en niet midden in de wedstrijd zelf de stekker eruit willen erop van we gaan hier helemaal niet mee tegenspelen, want zij doen alleen maar dit of dat.
Mm-hmm.
Maar gewoon, wedstrijd is geëindigd, we hebben hem normaal afgemaakt, maar ik heb wel de hele tijd het gevoel dat de tegenstander bepaald gedrag aan het uitvoeren of ons aan het uitlokken is, wat ik niet prettig vind.
Ja
ik denk dat je dat wel, dat je daar wel
mee kan. Tijdens een wedstrijd? Naar de andere coach toestappen?
Ja, ik... Goed, maar dat is meer mijn persoonlijke mening, hoor. Dus dan zeg ik het even niet als sportpedagoog, maar meer, denk ik, als Tom. Ik vind dat je zo ver mogelijk tijdens winst- en verliespartijen, zeg maar, eruit moet blijven om op dat moment verhaal te willen halen of het spel te willen beïnvloeden, zeg maar. Of het moet echt dusdanig uit de hand lopen dat je het onveilig vindt.
Mm-hmm. Wat doe je dan?
Dan kan je, als jij echt, stel wij zijn team A en wij vinden we krijgen de ene naar de andere trap of we zijn al 3 keer in ons gezicht gespuugd. Ja, dan heb je volgens mij recht om even 10 minuten naar binnen te gaan, dit te overleggen met scheidsrechter en met de tegenstander. Maar als je vindt dat al, laat ik het wel zwaar genoeg maken, maar laten we zeggen dat één jongen van de tegenstander al 2 keer het K-woord heeft gebruikt.
Mm-hmm.
Wat heftig is en wat niet mag. Wat zeker niet goedkeuren valt. Maar dan kan je ook, vind ik, als trainer-coach naar je eigen team kijken van oké, wij moeten hiermee omgaan.
Ja.
Dit is de samenleving nu waarin het helaas gebeurt. In plaats van naar de trainer lopen, hey trainer. Dus
het gaat een beetje ook om veiligheid qua de overtreding, fysiek, maar ook misschien mentaal.
Ja. Ja, en naar je eigen team kijken. Stel, er is net een familielid overleden van een jongen met die ziekte.
Ja.
Misschien kan jij hem er op dat moment even uithalen en kan jij hem dus helpen en met hem bespreken van, hey, ben je oké? In plaats van richting de andere kant kijken van... hey, jullie moeten op dit moment gaan veranderen.
Ja, dat is ook een goeie. Want het kan dan escaleren.
Ja.
En dan kan een jongen of meisje uiteindelijk ook allerlei consequenties... wat je had kunnen voorkomen.
Precies, ja.
Door eigenlijk je speler ook te beschermen. Ik zie ook wel eens andere coaches best wel over de grens gaan.
Ja.
Over mijn grens. Hè. Dat is dan ook weer een dingetje.
Ja.
Twee hele lelijke dingen zeggen.
Ja.
Of de hele tijd tegen de scheidsrechter dingen zeggen. Vind ik ook erg grensoverschrijdend.
Ja.
Wat kan je daarmee doen?
Ja, ik denk als je kijkt naar de verschillen van sporten. Ik vind dat het sowieso bij voetbal wel echt redelijk extreem is. Wat er gezegd en geroepen en... Het beïnvloeden van een wedstrijd richting scheidsrechter of richting grensrechter. Ik vind dat bij hockey bijvoorbeeld echt veel minder.
Ja.
Dus ja, daarmee zeg ik niet dat je het goed moet keuren bij voetbal, hoor. Zeker niet. Ik vind ook wel dat er veel slechte voorbeelden zeg maar op tv zijn. Dus dat je vaak Diego Simeone bijvoorbeeld bij Atletico Madrid helemaal los ziet gaan. En, en dat wordt dan... 20.000 keer uitvergroot en op TikTok geplaatst. En dan denk ik, oké, is dit dan nu het voorbeeld? Of, dus ik denk dat dat invloed heeft. Eén keer terug naar je vraag.
Nou, wat kan jij doen als de tegenstandercoach bijvoorbeeld...
Heel
de hele tijd tegen een scheidsrechter loopt te praten of wat dan ook... of heel erg echt grensoverschrijdend is? Zou je dat achteraf of zou je op dat moment ook...
Ja, dat is eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Kijk, als ik coach zou zijn, ik ga hem niet veranderen, denk ik. Hè? Dus dan dit zeg ik als andere coach, als ik nu coach ben van Club A.
Ja.
Ik ga dat denk ik niet veranderen. Dus ik kan denk ik echt veel beter kijken naar waar staan wij voor als club en waar staan wij voor als team. Ik heb wel invloed of ik ga reageren. Ik heb wel invloed of mijn spelers gaan reageren op die coach of op die scheidsrechter. En tuurlijk is het, je moet op een gegeven moment ook, je hoeft je niet alles te laten zeggen of overal voor. Maar ja, het gaat denk ik juist vaak mis op het moment dat je gaat reageren en dingen gaat roepen. Dus ja, ik zou daar proberen uit te blijven. En eigenlijk dan lekker de coach van de tegenstander voor pa laten staan. Wat denk ik 90% van die mensen die op dat moment de wedstrijd aan het kijken is, in ieder geval dat voor gevoel heeft. Ja.
En dan eventueel achteraf kan je kijken of je en op welke manier je daar wat mee zou willen doen. Maar jij zegt echt van, mijn eigen standaard, ons team, weerbaar worden.
Ja, ik denk dat het... Ja, ik weet ook niet, ga je dat doen, hè? Ga je als coach, ga je dan zeggen van, oh, ik vond jouw gedrag echt niet zo netjes vandaag richting de scheidsrechter. Wat ga je daar op dat moment dan nog mee winnen? Hè? Tuurlijk, als het... persoonlijk wordt of als die grenzen overgaat, dan zou het kunnen.
Als hij zegt schop ze onderuit, dat soort dingen hoor je ook wel eens.
Zeker, dus daar dus denk ik aan de scheidsrechter om daar op in te grijpen. En je kan ook zeker je team bij elkaar roepen of in de rust of in een pauze zeggen van... hey, dit is gedrag van de andere tegenstander, hun trainer. Wij hebben een afspraak dat we daar niet op gaan reageren. Ja. Ik heb het gehoord. Dat vinden de spelers ook al vaak fijn.
Erkenning,
Van trainer benoemd van oké, hey, hij neemt het voor ons op en hij ziet het. Ja, ga je die andere trainer echt veranderen op dat moment? Dat denk ik niet.
Dus waarschijnlijk als je er wat van zegt, is dat ook gewoon weer je eigen frustratie. En is de kans groter dat je in een soort onderlinge strijd komt.
Ja.
Wat niet ertoe leidt dat die ander per se zijn gedrag verandert. En misschien is het niet eens aan jou om dat te doen. Maar mooi wat je zegt van ja, maar je moet het wel erkennen.
Ja.
En wel naar je spelers toe van joh, ik zie het ook.
Ja, maar wij gaan er op de volgende manier
mee. Ik vind het ook vervelend, maar wij weten hoe wij ons spel willen spelen. Wij laten ons daar niet door beïnvloeden op een negatieve manier. Ja, mooi. Oké, wat is de straffen of belonen? Waar geloof je meer in en waarom?
Belonen. Al moet ik zeggen dat ik mezelf er ook vaak op betrap, als coach zijnde, dat het moeilijk is om te doen. Dus wij werken bijvoorbeeld nu bij de club waar ik zit met videobeelden. En toch kijk ik vaak naar de verbeterpunten, de dingen die niet goed gaan, in plaats van de kwaliteit van iets. Dus de goede dingen die plaatsvinden. Dus ik vind het een moeilijke. Ik vind belonen, maar ik snap dat je moet er echt bewust... Ieder moment, iedere trainingsvoorbereiding, iedere trainer, na afloop in je evaluatie mee bezig zijn. en iemand hebben, denk ik, die je erop wijst. Hè. Dat kan ook bij wijze van spreken je vrouw zijn, die de wedstrijd kijkt van je zoon terwijl jij de trainer bent. Of een goede vriend van je zijn die ouder is van een teamgenootje, die af en toe jou een spiegel voorhoudt. Van, hey, heb je in de gaten dat je Sammy al 20 keer hebt geroepen achter elkaar met dezelfde negatieve feedback?
Ja.
En kan je misschien ook eens positief aanmoedigen en belonen als hij een goede actie heeft gemaakt. Of belonen met dat hij een keer de aanvoerder mag zijn omdat hij vorige wedstrijd zich zo goed gedragen heeft. Of zoveel voorzet heeft gegeven, blablabla.
Ja. Dat. En dan is misschien zelfs de truc, als er wel een keer iets heftigs is gebeurd, dan moeten we daar wat mee. Dus er is al een soort straf vanuit de bond. Vervolgens ga je zo'n traject in wat je zei, dat zou een goed idee zijn. Maar daarna is het ook de truc om dan weer te kijken naar dat wanneer het wel goed gaat en kijken of je dat positief kan belonen. Ja. Wat ook kan helpen voor zo'n speler om zich verder door te ontwikkelen op een positieve manier.
Ja, eens. Goede conclusie.
Oké, mooi. Heb je nog een laatste tip of truc rondom grensoverschrijdend gedrag?
Zo, vraag waar je me mee overvalt. Goed nadenken. Daarover. Nou, ik hoor hem wel vaker, maar ik ben me als trainer er heel erg van bewust dat ik spelersgesprekken altijd met iemand naast me doe. Dus als ik slecht nieuws boodschap heb voor een speler, hè, dat kan dus zijn, je doet de onder 9-1 selectie en ze denken nog dat ze binnenkort naar Ajax kunnen doorstromen, om het maar even groot te maken. En jij gaat vertellen dat de speler zo meteen op de bank zit. Of nou onder 13 of onder 15 of onder 9, maakt niet zo heel veel uit. De speler kan een gesprek anders ervaren dan dat jij dat hebt ervaren. Dus ik denk dat het altijd goed is als er iemand bij is. Dus dat je gesprek met meerdere mensen doet. En dan niet met z'n tweeën naast elkaar gaan zitten, armen over elkaar en heel boos kijken. Maar juist een ander iemand naast hem gaan zitten en het gevoel geven van ik sta aan jouw kant. Dus ik denk dat ervoor kan zorgen dat een andere speler, dat de speler het niet als grensoverschrijdend zou kunnen gaan ervaren. Dat zou denk ik mijn tip zijn.
Oké. Mooi. Tom, dank je wel. Leuk.
Jij ook. Thanks voor de uitnodiging.
Dit was de assistent voor deze keer. Wil je nou meer informatie over wat wij kunnen doen voor jouw vereniging? Ga dan naar amsterdam.nl/assistent. Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief. Je kunt de workshop ladder van januari bekijken. Je kunt workshops voor je eigen verenigingen aanvragen. En je kan gratis het boekje De Uitdaging daar downloaden. Heb je vragen of andere opmerkingen? Mail dan naar assistent@amsterdam.nl.